morgen, middag, avond, wanneer u ook luistert. Welkom in de Blauwe Koepel. Vandaag hebben wij te gast Brian. Brian, ik weet niet, je achternaam niet.
Silos.
Brian Silos. Yes. Brian komt net zoals ik uit Rotterdam. We kennen elkaar uit Rotterdam City Church. En vandaag is hij bij ons te gast om te praten over kunst, zijn geloof, ons geloof en de vorming van wie wij zijn en wat kunst daarmee te maken heeft en hoe we ons geloof daarin betrekken. En daarover filosoferen praten wij vandaag in deze podcast van de Blauwe Koepel. Oké, welkom Brian.
Yes. Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Glad to be here.
Yes.
Ja man.
Wil je wat vertellen over jezelf?
Over mezelf? Wauw, wat wil je weten?
Ja, jij bent een gelovige.
Yes.
Jij gelooft in God.
Ja.
En in zijn zoon.
Ja, zeker weten. Ja.
Is dat al lang?
Ja, dat sowieso. Natuurlijk heb je momenten in het leven waarvan je afdwaalt, maar het geloof blijft.
Mm-hmm.
Ik ben op mijn 15e / 16e, nee, 15e, tot bekering gekomen.
Mm-hmm.
Ik was geen kleine jongen geweest in Nederland. En toen werd ik gestuurd, eigenlijk, bijna ontvoerd naar Suriname toe. Met de list, dat moet ik zeggen. Met de list naar Suriname gestuurd. En daar, daar kwam ik in een soort strafkamp terecht. Wel binnen de familie. En met het doel om mij dingen af te leren, denk ik. Ik weet het niet. Maar ik kwam daar ik was 4 toen ik naar Nederland kwam.
Mm-hmm.
En dus nu was ik weer terug en ik had 1 herinnering die ik ophaalde. Dat was een tante van mij. En ik wilde daar naartoe gaan, maar ik mocht niet.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is het toch gelukt. En ik kom daar aan en het enige wat ze zegt, waar ze over praat, is Jezus. Enig was op, en ik zit daar, ik denk in mezelf, ik ben alleen blij dat ik hier bij je ben en je bent mijn herinnering en dat Jezus, dat zei mij niets, want ik was nog geen christen.
Mm-hmm.
Het was heet die dag, ik ben gaan liggen en ik kreeg een droom. Ik sta voor een deuropening, er zit een gang en er zit nog een deuropening voor mij en een deuropening daarnaast. En in die gang waren 5 engelen die huppelend, zwevend, mijn kant op kwamen, maar ze zongen een lied. Prijs de naam van Jezus. Ik vergeet het nooit meer, uiteraard. Maar ze gingen dus de andere kant in die deuropening. En dan mm-hmm. vlogen ze zo de lucht in. En ik keek ze na. Ik kende dat lied niet. Ja, ik was geen christen. Maar ik vond het wel interessant. De manier hoe zij zweefden zo. En huppelend de grond raakten en zo. Ja, die deuropening in verdwenen. En ik ging dus door de gang naar die andere deuropening. En naast mij was er een babywieg. En daarin lagen magazines. En ik pakte een van die magazines op. En ik zei, Hosanna. Ik kende die naam niet, want ik was geen christen. En op een gegeven moment, ik zat te bladeren en loop ik verder en ik zit in een jeep. En ik zit de Bijbel te bestuderen en we gaan een berg op. En omhoog, en er was nog iemand bij me, ik weet niet wie het was, maar en ik was aan de Bijbel aan het studeren en studeren en studeren. En ik ging op, omhoog. En bij de top, bijna bij de top, werd ik wakker. En ik zit in mezelf te pieken. Ik denk, wat is Hosanna? Mijn tante hoorde mij en ik zeg, wat is Hosanna? En ze zegt, dat is een van de namen van God, waarom? Dus ik vertelde haar die droom. En toen zei ze, volgens mij wil God iets tegen jou zeggen. En ze vroeg me om mee te gaan naar de kerk. Het was al met geluk dat ik daar mocht zijn. Dus, kerk, Ik had er niet zoveel zin in. Maar na een paar maanden, 2 maanden denk ik of zo, ben ik toch gegaan. En ik kom binnen. Ik zie mensen vallen. Ik zie mensen gillen. En ik denk, wat is dit? En dan begint de stem tegen mij te praten, in mij. En me uit te leggen wat het was. Het was alsof het een homecoming was. En alsof het voor mij was, nou ja, ik kom thuis. En op een gegeven moment, ze begonnen te zingen. En wat zingen ze? Dat lied die die engelen zongen in mijn droom. Ja, toen ben ik gaan nadenken van, wat is dit dan? En dan moet ik eigenlijk wel een stapje terug gaan. Want als kind, klein kind, heb ik geprobeerd zelfmoord te plegen. Op een bepaald moment. En de reden dat ik dat niet kon, was omdat de stem tegen mij zei, nee, God wil het niet. Maar ik had nog helemaal niks met God. Maar alleen, het was door die stem dat ik het niet kon. En die stem hoorde ik dus op het moment dat ik de kerk binnenkwam. Dus dan kan je nagaan hoe mijn bekering dan vorm begint te nemen. Van, wat gebeurt hier? Nou ja, zo ben ik eigenlijk in het geloof gekomen. Hmm. Ja, christen geworden.
Wauw. Halleluja, dankjewel. Dus toen was je 16, toen ben je tot geloof gekomen en nu ben je?
Ik ben nu 47.
47?
Ja, man.
En je bent dus al een tijdje in het geloof. Ja. Je bent ook actief, je bent ook ondernemend.
Ja, klopt.
Je hebt me verteld over dat je... je bent rapper geweest, je bent nog steeds rapper. Je rapt, je kan rappen.
Ja.
Je houdt van muziek. Dat is iets wat je doet. Ja, je vertelde me over dat je optredens had. Mm. Ook niet in naam van de Heer, maar ook wel in naam van de Heer.
Ja.
Kan je me uitleggen over het verschil ook daartussen? En ja.
Ja, zeg het maar, verschil ertussen.
Ik bedoel, rapmuziek wordt algemeen gezien. Hè? Ik ben er ook mee bekend. Het algemeen wordt het gezien als misschien agressief, veel uitgesproken, expliciet. Noem het maar op. Extreem wereld. Zo wordt het vaak gezien. Zo zien we het vandaag op televisie en op YouTube. En
ja. Ja, nou ja, niet alleen vandaag. Het is al tientallen jaren zo. Ik begon al heel vroeg met rappen. Ik denk 11, toen ik 11 was. En ik had ook mijn eerste optredens al heel snel. Ik was er ook goed in. Maar vroeger was ik een en al vloekwoord.
Mm-hmm.
Bijna bij elke zin die ik sprak was er wel een vloekwoord die erin voorkwam. En daarbij had ik ook een reputatie hoog te houden. Want ik was een soort leider. Er vormde heel snel een bende om me heen. Dus ik, toen was er gangsterrap. Dus je ging je ook als een soort gangster gedragen. Met alle gevolgen die daaraan meekwamen. Dus je teksten gingen daar ook over. Over wat je een ander aandoet. En dat is nu nog steeds niet anders eigenlijk bij je. Wat ik vaak hoor. Jammer genoeg. Het verschil is op het moment dat ik christen werd. En men erachter kwam dat ik dus kon rappen. Want ik dacht, nou, rap is niet goed. Want ik was er toen even mee gestopt. En toen vroeg ze van, joh, zou je raps kunnen schrijven voor de Heer? Ik denk, ja, dat kan ik. Denk ik. Dus ik ben het gaan doen.
Mm-hmm.
En zo zei ik, elke keer als we op campagne gingen met de kerk. Ik zat toen in Den Haag in de kerk. Schreef ik ter plekke, schreef ik mijn tekst. En dan ging ik dat spitten. Nou, hartstikke cool. Maar ik merkte, en dat vind ik zo bijzonder. Ik merkte met mijn fans dat zij gingen naleven wat je zei.
Met je oude muziek of met je nieuwe?
Met mijn oude en mijn nieuwe. Uh-huh. Ik zag het verschil. Want ze gingen zich zo gedragen. Je gedraagt je na de woorden die worden gesproken.
Uh-huh.
En toen toen ik dus christelijke rap ging maken, was ik met de Heer ook erover aan het praten. En hij vertelde me van wat je gaat brengen, ga je ook eten. Mm-hmm. Ja, toen dacht ik van, ja, dan kan ik maar beter goede dingen brengen. Want ik wil geen slechte dingen gaan eten. Maar dat heeft me wel, heel sterk veranderd in mijn uitingen. Hoe ik nu ben, kan je niet vergelijken met toen. Mm-hmm. En ik ben toen gaan nadenken. Denk van, oké, dus als u zegt van wat ik zei ga ik oogsten. Wat ik breng ga ik ook moeten eten. Mm-hmm. Dan ga ik profetische raps maken. Mm-hmm. Dan ga ik raps maken die dingen verklaren. Dingen, hoe zeg je dat? Declare in het Nederlands. Je gaat dingen uitspreken die dan, gaan krijgen.
Declareren, ja.
Ja. Ja. Dus toen ben ik mijn raps op die manier gaan vormen. Het zijn eigenlijk gebeden geworden. Waarvan ik zie van, oké, deze situatie is er. En dat moet worden. Dat moet gaan komen. Mm-hmm. En het mooie is, je ziet het gewoon gebeuren. Nou, geweldig. Dus het verschil is echt in wat breng je en hoe breng je het. Want je hebt een verantwoordelijkheid wat je brengt.
Mm-hmm. En, als kunstenaar... Ja. Zeg je van, je hebt een verantwoordelijkheid. Wat jij uit,
ja.
Is jij hebt het, je bent het zo gaan zien van, oké, ik creëer eigenlijk een punt aan de horizon voor mensen, mm-hmm. waar ze naar kijken en waar ze eigenlijk ook naartoe gaan.
Ja.
Net zoals als ik rap over geld en over velgen en over, ja, noem het maar op, al die dingen, dan creëer je ook voor mensen, ja, je eigenlijk breng je ze in lijn met, dat wordt hun verwachting wat ze moeten doen en... Jij hebt een bewuste keuze gemaakt. Mm-hmm. Hè? En dan is het natuurlijk interessant van... Hè, de Bijbel zegt dat God ons verlangen in ons hart legt. En mm-hmm. dat soort dingen. Dan, hoe God daar dan in betrokken bij is. Maar je hebt het zo gebruikt om dat als een ideaal plaat te creëren. Zeg maar van, hey, je hebt gezien een gemis wat je ziet. Hè? En je kent Gods hart. En je weet wat we vanuit daaruit graag willen zien. Dus je bent kunst als een voertuig gaan gebruiken om dat plaatje te gaan schetsen voor mensen.
Ja, en dat doe ik nu nog steeds. Mm-hmm. In alles wat ik doe. Ja? God heeft je creativiteit gegeven. En kunst is, en ik denk dat het onderschat wordt, hoe belangrijk dat is. En ook wat voor impact het mm-hmm. kan, het heeft als je het gebruikt. En als je het uit.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat dat wel... ik weet zeker dat zo is. Het mooie is dat door middel van op deze manier het te brengen... zag ik ook levens veranderd worden. Ik zag mm-hmm. levens tot bekering komen. Sterker nog, nou, dit is echt awesome. Drie getuigenissen. Ja? 1. Ik was in de wereld en dan was in de...
Jij was succesvol in de wereld, toch? Als rapper ook.
Ja,
je
ook wel.
Optredens en...
Ja, ook wel. Maar mm-hmm. ik was bezig met een wedstrijd. Er mm-hmm. was een wedstrijd ergens en ik denk, nou weet je, ik ging eraan meedoen. En daar kom ik en mijn nummer was Jezus is de weg. Mm-hmm. En dan zit ik in een gebouw, druk, het rook naar de wiet en drank en weet ik dat allemaal. Niemand daar was christen.
Mm-hmm.
En dan kom ik met Jezus is de weg. Mm. Nou, op het moment dat ze dat hoorden, en dit vind ik echt heel mooi. Dit heb ik eigenlijk nooit verteld aan iemand. Dus ik sta daar op het podium en mijn nummer begint. En ik begin te rappen. En in het begin, ze horen de naam van Jezus en ze beginnen te spotten.
Mm-hmm.
Oh, Jezus, en lachen en weet ik het allemaal. Maar... En ik begin, ik weet niet, ik ben heel expressief met mijn rap, want wat je zegt, dat ga je uitbeelden. En op een gegeven moment werd het stil. En ze zijn allemaal aan het luisteren. En aan het einde was iedereen aan het klappen. Nou, iedereen. En dat was, nou, geweldig. En ik heb het nog gewonnen ook.
Wauw.
Ja. En er was een moment dat er dan, er kwam eentje naar me toe. Een meisje, en ik heb in Leiden, was in Leiden was dat. En ik was daar op school geweest en ik heb haar daar op school gezien. En ze kwam naar me toe en ze ging zich bekeren. Nou, geweldig. Nou, Fantastisch. Ik heb dit eigenlijk nog nooit tegen iemand verteld. Ja, en tweede. Ik was op campagne. En dan gaan we naar bepaalde steden toe. En dan gaan we daar evangeliseren. En op een gegeven moment, ik zit in die bakwagen. En met de drumstellen en weet ik het allemaal. En die bakwagen die gaat dus kadoek. Dus wij aan de vluchtstrook. Dus ik denk, nou ja, ik ga die bakwagen in. En het was met een zeil. En ik ga zitten op de flight cases van die drumstel. En wat gebeurt er? Ik zak weg. Van het ene moment op het andere moment ben ik gewoon ergens anders. En ik sta daar. Ik sta daar en ik sta op stralen. Het is alsof het een regenboog was. Alle kleuren die je maar kon bedenken. En het was aan het schitteren en glitteren. En het was zo adembenemend mooi. Ik kan het niet omschrijven. Het was zo mooi. En daar stond ik. En ik werd mij bewust dat ik met mijn mond open stond, maar dat ik niet ademde. Dus op dat moment was ik van, ik ga dood, want ik adem niet. Maar ik ademde wel. Maar niet met mijn neus en met mijn mond. Maar gewoon met mijn hele being. Was zo, en dan sta ik daar en denk, hè? Ik sta gewoon echt met mijn mond open. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Ik sta gewoon zo van, alles was adembenemend. En ik zie iemand komen op die stralen. En hij komt naar me toe. En ik zeg, het is Jezus. En hij komt naar me toe. Maar ik weet niet, hij komt. Ik kijk niet naar hem, maar alles wat om hem heen komt, om hem heen is. Alles was gewoon, ja, het is niet met woorden te beschrijven. En hij kwam naar me toe en hij gaf mij een hart, een gouden hart. En hij zei, hier, dit heb je nodig. Met een zachte stem. Ik nam het aan. En ik ben opeens weer, gewoon weer hier. Ja. En ik zit te kijken om me heen. Ik denk, wat is er nou gebeurd? En ik was even van de kaart. Dus ik stond
toen zat je weer in die bakwagen.
Nee. Dus ik kom eruit en ik ben maar om me heen aan het kijken. En nog steeds bij aan het komen van, wat is hier gebeurd? Ik zie niks in mijn handen. En er waren nog twee andere broeders. En ik ging naar ze toe. En ik zei tegen ze, ik heb Jezus gezien. En zij beginnen te lachen. Nou, op dat moment dacht ik van, waarom lach je me uit? Ik heb Jezus gezien. Nou, ze namen het niet serieus, maar ik was nog helemaal aan het bijkomen van, weet je. En nou, wij gingen doen op campagne. En er waren een stuk of 4, 5 jongeren die tot bekering kwamen. Was voor mij een bevestiging van, weet je, misschien is zijn glorie nog, weet je. Ik was nog helemaal van de kaart. Maar gewoon dat moment, dat terwijl je op weg bent om te gaan rappen, om in die bediening staat, dat gewoon dat in dat hele proces God doet wat hij wil. En dat maakt in principe niet zoveel uit. En het is natuurlijk heel mooi dat je zoveel wonderen meemaakt. Want ik heb onderweg ben ik wel, er is een moment gekomen dat ik wel ben afgevallen. Want de wereld ging mij trekken. Weet je, op een gegeven moment staan er bekende artiesten die met je samen willen werken. Op een gegeven moment dan denk je van, nou, dan ga ik God op deze manier dienen. Maar je zakt eigenlijk gewoon verder weg, de wereld in.
Mm-hmm. Nou, dus in dat proces van ja, het is een entertainmentwereld.
Ja.
Toch?
Ja.
Ik ken hem ook. En het is een, zo gezegd, een monster. Hè? Ja. Wat je continu trekt en
ja
mensen weten niet. Ik heb laatst, was er iemand bij me in de winkel en die zei voor, met verdriet, zei die, ja, mensen weten niet dat ze slaven zijn van duisternis, van de duivel. Hè? Dus zo werkt dat natuurlijk. Ja, zo werkt dat ook, weet je. Ongezien kan je, zak je weg en in de leukheid van het moment gebeuren er eigenlijk dingen die je helemaal niet doorhebt. Ja. En je maakt keuzes die je eigenlijk helemaal niet wil maken, maar ze gebeuren wel.
Ja, klopt. Klopt. En je gaat er eigenlijk blindelings gewoon mee in.
Ja.
Weet je? En je hebt het niet door. Ja, klopt. Ja.
Maar
nou, de derde getuigenis.
Nog één?
Vind ik wel heel mooi. Ja, nog eentje. Dag, laatste. En dat is, ik was een paar dagen geleden bij een vriend van mij, Rick. Hij Drominee, is ook een fantastische kunstenaar.
Mm. Drominee?
Drominee. Wow. Ja, hè? Fantastische kunstenaar, joh. Hij is sterk in dicht en spoken word. En nou, hij was mijn mederapper toen wij... we hadden toen een christelijke jazz-hip-hop band. Maar we waren de enige christelijke jazz-hip-hop band in Nederland. Wow. Mm-hmm. En op dat moment was er nog een andere rapgroep bezig. Heilig IJs. Die kwam uit de Hengelo. Mm-hmm. En wij brachten christelijk hip-hop Nederland binnen. En dat vond ik, ja, dat vond ik nog steeds mooi. Want daaruit is die hele christelijke hip-hop scene is geworden. Mm-hmm. En als het goed is er nog een documentaire over gemaakt ook. Maar die, we hebben op zoveel festivals hebben wij opgetreden. Ook bij EU Jongerendag, ook bij Opwekking. En Flevo Totaal, die er toen was. En er zijn zoveel levens die wij daarmee hebben kunnen aanraken. Dat God, weet je, op deze manier, weet je wel, zo machtig werkt. Gewoon puur door je creativiteit, je talent, je kunst. En dat moeten wij gewoon niet onderschatten. Wij zijn geboren met kwaliteit. We zijn geboren met creativiteit. We zijn geboren met ons talent. En soms moeten we dat ontdekken. Waar het ligt. Maar ook hoe we dat moeten gebruiken. Weet je? Hoe we dat moeten toepassen. En die connectie zien te vinden. Hoe wij Gods woord kunnen meleren met de creativiteit die we hebben. Om hem tot zegen te zijn, maar ook onze naasten tot zegen zijn. En niet te vergeten onszelf tot zegen te zijn.
Ja, en als je dan zegt, wat je vertelde, dat je tot bekering kwam. Je was al rapper voordat je tot bekering kwam. Mm-hmm. En daarna, en toen moest je moest een schakeling maken ook. Een soort van in je hoofd. Van, oh, nu vragen mensen jou om voor de Heer te gaan rappen.
Ja.
En je had zoiets van, oké. Ik dacht van, hey, voel ik even een soort van heroverweging van, hoe ga ik dit doen? Want, ja. En ik heb dit zelf ook meegemaakt. Ik ben zelf ook diep in de wereld geweest en ook mijn bekering. En daarna heb ik ook gedacht van, oké, wacht even, hoe moet ik dit gaan doen? En God heeft me wel geleid, maar ja, misschien kan je er iets over vertellen, over hoe je die omslag hebt ervaren en hoe je ook verandert. Je verandert van inspiratie, je krijgt een nieuw hart, je wordt een nieuw mens. En weet je, welke vaardigheden en hoe kan je daar wat over vertellen?
Ja, een nieuw mens worden, de omslag. Dat is allemaal, dat is vanuit interesse. Mm-hmm. Dat is vanuit overgave. Mm-hmm. En dat is niet iets wat je plant. Het overkomt je. Je ontdekt wie God is. Je ontdekt wat je eigenlijk allemaal kan en mag. Terwijl dat in het begin had je daar gewoon hele andere gedachten over. Dat maakt je nieuwsgierig.
In het begin van je bekering had je de hele andere gedachten over.
Nou, in het begin van mijn bekering was het een en al ontdekking en avontuur. Kijk, God is bij mij aan het werk gaan op wonderbaarlijke manieren. Het is niet standaard geweest. Ik hoor heel veel verhalen en dan denk ik aan die van mij. En soms, als ik getuig, is het wel voorgekomen dat iemand zegt, ja, maar je hebt al deze dingen meegemaakt en ik niet. Waarom doe ik iets verkeerd? Nee. Ik denk, God die werkt gewoon op een manier die voor jou van toepassing is. Mm-hmm. En op jouw leven actief is. Mijn eerste aanraking met de Heilige Geest was ook super bijzonder.
Maar je hebt het ook over overgave.
Ja. En die overgave komt vanuit interesse. Je wilt jezelf overgeven. Op het moment dat ik zit daar in de kerk, ze praten over de Heilige Geest. Ik denk, dit is wat ik wil. Mm-hmm. En ik ga in gesprek met God. Mm-hmm. Ik zeg, nou Heer, weet je, als ze gaan zingen, ik ga mezelf overgeven. Ik weet niet hoe dat in zijn werking gaat, maar ik zeg, ik ga me nu overgeven. Ik ga niet naar links of naar rechts kijken. Ik ga me alleen mezelf voorstellen dat u voor me staat. En schenk me alsjeblieft die geest. En op deze manier, weet je, die roep. En ze zongen op dat moment, als een hert dat verlangt naar water. Dus dat spreekt dan ook tot je. Mm-hmm. En zo heb ik ook geleerd met rap en zingen, dat je bidt eigenlijk. je bent niet bezig een lied te zingen en hem, oh, weet je, oh Heer, u bent zo groot. Nee, je realiseert waar je vandaan komt. Je realiseert wat God voor je heeft gedaan. Je realiseert, je houdt dat voor je. En als je het op dat moment gaat zingen of gaat rappen, dan doe je het met betekenis.
Dus je, wacht even, ik ga even terug. Dus in je kunst bid je eigenlijk en vanuit je ziel probeer je eigenlijk God aan te roepen. En dat is, ja, in je creatieve proces probeer je ook die, tot die overgave te komen en steeds meer van hem te verlangen, zeg maar.
Nou ja, steeds meer van hem te verlangen, meer van hem te verwachten.
Mm-hmm.
Hij wil toch ons aanraken? Hij mm-hmm. wil toch met ons zijn? Hij wil toch in ons leven? Dan is het geen kwestie meer van, oh Heer, ik verlang van u. Nee Heer, u heeft gezegd, u zorgt voor mij. Heer, ja. Hier ben ik. Uh-huh. Zorg voor mij.
Ja.
Weet je, dus die omslag is daar. Mm-hmm. Veel mensen zeggen, ja, weet je, ik geloof in God. Ik zeg niet, ik geloof in God. Ik geloof God. Mm-hmm. Weet je, dat zit een dimensieverschil in. Weet je, dus op die manier leef ik ook. Ik leef in die verwachting en niet alleen in die verlangen.
Hmm.
Want die verlangen is het voelt zo separate. Het voelt zo toch nog een beetje afstandelijk van, ja, weet je, ik ben hier, ik verlang, maar kan ik krijgen of kan ik niet? Nee, Heer, u heeft gezegd. Hey, Heer, hey, er staat hier. Nou, als ik je getuigenissen moet geven van wat er allemaal is gebeurd, van al die wonderen, nou, dan zitten we hier over in de namiddag nog. Weet je, maar ik heb op deze manier leer ik hoe ik mij moet overgeven.
Ja.
En door middel van die ervaringen die ik dan voor me hou, er was ooit eens een iemand die verlamd was. Ik moest rappen. In Hongarije was dat. Ik was uitgenodigd door iemand uit Tennessee, uit Amerika, voor Youth for Christ, Youth with a Mission. En alle basis, hoe zeg je dat? Al die afdelingen van Youth for the Mission uit heel Europa kwamen samen in Petoffi Sighet. En mm-hmm. kan je nagaan, hè? Petoffi Sighet is de plek waar alle festivals in Hongarije plaatsvinden. Althans, heel veel.
Ja, dat is het eiland, toch? Dat is...
Ja, wereldse. Uh-huh. En dan sta je daar en staan er met 5000 man. En staan. Nou, ik ben de stad ingegaan. Ik zie een man liggen op een, voor een orthodoxe kerk op de stoep.
Mm-hmm.
Dus ik loop langs met een Hongaars meisje en twee Roemeense jongens. En we staan te flyeren, want ik moest optreden. Dus ik, nou ja, ik denk, ik ga wel mee flyeren. En ik zie die man liggen. En die man, en ik zeg, oh heren, wilt u hem alsjeblieft helpen? En de geest spreekt op mij en zegt van, nee, ga terug. Dus ik ga terug, ik ga naar die man toe. Dus ik begin met tegen die man te praten. Ik zeg van, waarom lig je hier? Hij zegt, ik ben verlamd aan één kant van mijn lichaam. Elke keer als die kerk open gaat, probeer ik naar binnen te kruipen om te bidden voor mijn genezing. Dus ik zeg, geloof je dat Jezus dat kan doen? Ja, geloof je dat Jezus dat wil? Ja, dus ik denk in mezelf van, wat gebeurt er nou? Jij gelooft, jij probeert daar binnen te komen. Duivel, nee. Dus... Nou ja, zeg, mag ik voor je bidden? Ik sta al te trappelen van... Hij zegt, ja, is goed. Dus ik vraag aan die andere, dat Hongaars meisje was voor mij aan het vertalen. Dus ik vraag, ondersteun mij hierin. Dus ik begin te spreken tot die verlamming. Ik zeg, in de naam van Jezus, jij behoort hier niet te zijn. Hij gelooft, hij wil genezen worden. Het is een kind van God. Nee, dat gaat niet door. Afblijven, wegwezen. Dus ik sta daar met mijn handen heen en weer te praten tegen die verlamming. Nou, ik zie het nog voor me, joh. Ik zie mensen langskomen, hoofdschuddend. Ik denk, nee, focus. Weet je, hij wil zijn genezing hebben.
Mm-hmm.
Het is een kind van God. Duivel, afblijven. Dus die overgave is gewoon puur omdat je weet wat voor rechten je hebt. En dat is ontdekking. En er kwam ook iemand uit de orthodoxe kerk. Die staat te kijken en die denkt, nou, maar ik ga gewoon door. En op een gegeven moment, ik pak die man zijn hand. Ik zeg, kom, je bent genezen. Sta op. Dus hij staat op. Twee Roemeense jongens proberen hem te ondersteunen. En ik laat hem langzaam los. En hij valt bijna naar beneden. We vangen hem snel op. Zet hem neer. Dus ik zei tegen hem. Zeg tegen jezelf. Jezus. Ik ben genezen. In Jezus' naam. Herhaal dat. Dus hij begon dat te herhalen. En te herhalen. Ik zit naar hem te kijken. Ik ben genezen in Jezus' naam. En ik zie opeens die klik in zijn ogen komen. Ik zeg. Sta op, je bent genezen. Hij staat op. Hij stond. En ik stond. Ook zo in, oh, van, wat gebeurt hier? Ik verwacht het wel, maar nu gebeurt het voor mijn ogen, weet je. En hij begint te dansen en te lachen en op mij te omhelzen. En hij vroeg me om ook voor zijn hand te bidden. En, maar ik sta nog steeds van, wat is hier, wat is er nou gebeurd? Weet je, en dus ik bracht hem naar het... Ik zag, kom, waar ik moest optreden. En voor al die 5000, vertel wat er is gebeurd.
Mm-hmm.
Nou, awesome. Hoe God je bediening gebruikt, onderschat het niet. Maar die overgave is door ontdekking. Die interesse in God. Weet je, wat voor rechten hebben wij? Vandaag sprak ik nog met iemand die zei, vrouw, ben je voor me bidden en zo. Ik zeg, luister, want de gedachte, ik zeg, elke tong die zich tegen jou keert, mag jij het ongelijk stellen. Jesaja 54, vers 17. Dat is het recht wat je hebt. Wij onderschatten heel vaak dat wij actief onze rechten op ons kunnen nemen.
Mm-hmm.
Want dat geeft ons positie.
Amen.
Dus ja, die overgave en die omslag is puur door het leren kennen van het recht wat je hebt.
Mm-hmm.
En daar hebben die wonderen die God mij heeft laten zien, die hebben daar zeker wel bij geholpen. En, want elke keer leerde hij me dingen en elke keer bracht hij me verder. Ja, prijs God. Ja.
Amen. Mooi om te horen dat je zo... Eigenlijk zo vrij beweegt met God in je creativiteit, in je optredens. En dat, ja, dat hij echt voor je uitgaat.
Ja.
En dat je hem volgt, mm-hmm. ook al ja, zegt de orthodoxe kerk en mensen staan je uit te lachen. Ja, dat, ik denk dat we dat ja. sommigen van ons kennen dat allemaal wel, dat je wordt uitgelachen en dat mensen zoiets hebben.
Ja.
Maar... Ja,
ja, dan moet je, ik denk dat je daar overheen moet kijken. Je moet sowieso over het kruis heen kijken. Er was een keer iemand naar me toegekomen en die had... Zijn vrouw was onvruchtbaar. En die vroeg van, zou je voor ons willen bidden?
Mm-hmm.
Dus ik zeg tegen hem van, ja... Dus ik zit te kijken. Ik denk, hij begon te vertellen over al die dingen die er mis waren, zeg maar, in zijn vrouw. Zeg maar, deze kwaal. Ik zit te denken, nou, whatever, voor God telt het allemaal niet. Ik zeg, zet je hand op die buik en spreek leven. Want hij maakt de moedeloze tot een hoe zou dat nou? Hij maakt de moederloze tot een moeder. Ik zit te denken aan die tekst. Op een gegeven moment, weet je, hij zegt, ja, maar dat is niet hoe ik het heb geleerd. Hij kwam uit de gereformeerde kerk.
Mm-hmm.
En dat maakt helemaal niet uit, maar... En ik zei van, ja, maar God is God. Weet je? En nou, ik pakte zijn hand, weet je, hand op de buik. En, want ik wist, ze gebruikte IVF. En ik zeg van, nou, ik wacht af. Ik ben benieuwd over een aantal maanden. Kom maar met... Nou ja, op een gegeven moment waren ze doorgegaan. Ze zijn gestopt met IVF. En wat gebeurt er? Vrouw wordt zwanger. Zonder hulpmiddelen.
Mm. Amen.
En ik zie van, nou, dat is het gebed.
Mm.
Dus... Dat is prijs God. Nou, hij hartstikke blij. Ik ook natuurlijk. Ik zie God weer aan het werk. Maar ik sprak dit in India. Mm-hmm. Toen ik daar moest spreken. Had ik dit verteld. En op een gegeven moment. Dus ik werd gebeld hier in Nederland door iemand die zei van, zou je voor mijn vrouw kunnen bidden? Want ze is onvruchtbaar. Dus ik zeg tegen, weet je, als mensen uit India bellen en ze vragen om te bidden, dan gaat het over het algemeen, moet je gelijk bidden. Ze wachten niet van, ja, weet je, ik zal voor je bidden. Nee,
ja, gelijk bidden. Dat is in Nederland. Zo, oh, dankjewel. En dan lopen ze weg.
Ja. Ja. En dan, dus ik zeg, zet je hand op haar buik. Ik zat te denken aan die getuigenis die ik daar had.
Mm-hmm.
Ik zeg van, luister, toen was dat gebeurd. Zet je hand op haar buik, spreek leven. Nou, 9 maanden later, ik krijg een telefoontje van, dankjewel, mijn vrouw is zwanger en weet ik het allemaal. Nou, dus ik ben later weer teruggegaan naar India en ik heb het kindje mogen zien. Hij zegt, kijk, hier heb je dan voor gebeden. Ik zeg, het is niet ik, het is God. Mm-hmm. Zodra wij weten wat voor positie wij hebben in God en met God, dan gaat er een wereld voor ons open.
Mm-hmm.
En zo ook met onze creativiteit en kunst. Zodra wij begrijpen, wij leren onze kunst kennen.
Mm-hmm.
Maar zodra wij God
kennen... Hoe bedoel je dat? Wij leren onze kunst kennen?
Nou, vaak ben je bezig met kunst.
Ja.
Maar er is nog een diepere dimensie in de kunst die je kan brengen. Mm-hmm. En zodra jij dat gaat beleven, God gaat beleven, komt kunst tot een hele andere uiting en krijgt het een diepere betekenis, een diepere uitwerking. Ik geloof mm-hmm. dat God het gebruikt. Weet je? Het is, wat jij maakt, is tot zegen. Al zegenende zal ik je zegenen.
Mm-hmm.
Dus als jij in die zegen loopt, als jij in God beweegt, je maakt je kunst, ga je zien hoe dat tot zegen zal zijn.
Amen.
Amen. Ja,
ja, dat is... Het is super interessant. Ik vind het heel interessant hoe dat... Weet je hoe dat werkt? En het is natuurlijk een... gisteren zei Songo, onze pastoor, tijdens de gebedsmeeting van... God zal zichzelf nooit uitleggen, maar hij zal zichzelf wel laten zien.
Mm.
He will not explain himself, but he will reveal himself.
Amen.
En dat was voor mij ook weer even een antwoord voor iets waar ik persoonlijk meer mee zat. Maar ik denk dat dat ook is het mysterieuze van het creëren. Weet je, waar komt een idee vandaan?
Yeah.
En wij weten dat niet. Als mens weet je niet echt waar dat idee vandaan komt. Die gedachte, die vinding. Soms weet je het wel. Kan je zeggen van ja, ik had dat en dat gepakt, met elkaar gestopt. Maar soms weet je het niet. En is het gewoon iets wat schijnbaar uit de lucht komt vallen. En het is natuurlijk heel interessant om ons geloof te hebben, de wetenschap dat God er is en dat die met ons is, dat die door ons werkt en dat hij dan ook betrokken is in die creativiteit, ja, in de kunst, in ons gevoel is hij ook weer aanwezig en dat hij daardoor ook mensen zegent.
Mm-hmm.
Ja, het is, ik zie het ook in mijn leven en ik kan alleen maar zeggen, ja, het is God die het doet.
Ja.
Amen. Het is niet, vroeger was ik bezig met mezelf te verklaren en dat kon ik zeggen, ja, ik heb dit en daarom die keuze gemaakt. En nu is het dat ik simpelweg ook maar liever zeg en ook voor het dempen van mijn eigen ego, kan je maar beter God de glorie geven. Mm-hmm. Want hem komt alle glorie toe en zodra je die glorie zelf wil gaan dragen, ja, dan ga je op je mijl.
Ja, ja,
dat merk ik aan mezelf dan.
Ja.
Als je dan kijkt naar al die tijd en al die dingen die je hebt gemaakt en verschillende, ja, alle creativiteit die je zoveel hebt gebruikt, in hoeverre heeft dat heeft die kunst jou gevormd tot in je persoonlijkheid en heeft kunst jou als voertuig ook verder geholpen in bepaalde dingen, zeg maar?
Ja, het heeft een zeker wel een impact gehad. En nog steeds. In mijn leven. Want kijk, kunst is eigenlijk niet iets wat je doet.
Mm-hmm.
Kunst is onderdeel van je. Want je bent... je bent... je draagt het met je mee. Je hebt het gekregen, je hebt een talent gekregen. En kunst is in dit geval een talent. Voor de ander kan het sport zijn. Zo, mm-hmm, kunst, vind ik, aan de ene kant. Maar, dus het is een deel van jou. Het is, mm-hmm, een onderdeel. En ik denk dat het altijd, het vormt je altijd, niet theoretisch. Ik denk niet dat je het moet betheoretiseren. Want, kijk, er wordt wel eens gezegd, ik weet niet waar die quote vandaan komt meer, maar je bent een product van de maatschappij.
Ja, klopt. Ja? Tenminste, je bent een product van je omgeving.
Van je omgeving, uh-huh, ja. En in dit geval is jouw kunst is een product van jou. Dus wie jij bent van binnen, breng jij tot uiting. En hoe ik dan, en dat vormtje, het is als een cycle. Wie jij bent, breng je tot uiting. Wat je ziet, wat je hebt gecreëerd, brengt je weer tot uiting. Weet je, dus, mm-hmm, je bent constant in beweging. Aan het groeien, aan het vormen. Het brengt altijd weer iets anders voor. Dus in dat geval is het doen van kunst,
mm-hmm,
is vormend.
Ja, dus en dat is zo interessant, want dat heb ik zelf ook ervaren. Door middel van bepaalde muziek, en dat was dat niet christelijke, godlovende muziek, maar muziek die mij wel iets leerde over mezelf. die dingen hebben me enorm gevormd. Die hebben me, dat waren echt mijlpalen in mijn leven, in mijn persoonlijke ontwikkeling. Mm. En als we het dan nu zo over hebben, dan denk ik, ja, het hele creatieve bezig zijn, is het niet dat we, hoe meer we daar ook die vrijheid, want creatief zijn is ook een bepaalde vrijheid, mm-hmm, in dat proces, dat we dan, laat maar zeggen, meer tot de werkelijkheid komen wie God ons heeft gemaakt om te zijn. Mm-hmm. Ja, sommige mensen, soms hebben we vanuit religieuze overwegingen, zetten we onszelf in een box, zetten we onszelf in een kader. Ja. Terwijl God heeft helemaal geen kader. Hij heeft dat kader ook niet voor ons bedacht. God is niet de bedenker van maatschappelijke kaders. Van ja, nee, jij bent schoonmaker. Het is nu tijd om naar huis te gaan.
Ja. Inderdaad. Wij doen het. Wij heel veel dingen doen wij onszelf aan. En omdat wij conditioneren onszelf eigenlijk. En wij gebruiken daar een maatstaf voor, een voorbeeld voor. En dat voorbeeld is niet Jezus. Mhm. En terwijl wij dat wel moeten hebben, en dat is eigenlijk wat hij van ons vraagt. De apostelen zeggen ook, keep the mind of Christ. Mm-hmm. Wij moeten denken zoals hij denkt. Mm-hmm. Ergens anders staat geschreven, ik wil horen wat de Heer spreekt, want hij zal spreken van leven en vrede. Mm-hmm. Dus eigenlijk, dat zijn de dingen die wij moeten denken.
Leven en vrede.
Ja, dat zijn de dingen die wij... Dus die gedachten moeten wij eigenlijk gaan... Wij moeten ons conditioneren met die gedachten. Wij moeten eigenlijk opnieuw leren leven. Vernieuwing... anders denken brengt vernieuwing.
Mm-hmm. En hoe... we hadden het eerder over dat je terugvalt naar de wereld. Het is ook een kunst om inderdaad je denken te vernieuwen, maar niet te, hè, met een hard woord vergiftigen, hè, maar niet... Mm-hmm. Ja, jezelf mee te laten slepen door de dingen die de wereld je belooft.
Ja, en dat is lastig.
Toch? Die makkelijk liggen, toch? Ja. Want makkelijk zeg ik tegen je van, hey, 500.000 voor deze deal. En jij zal misschien denken van, oh ja, nou God, dank u wel. Maar, ja. Maar misschien had God wel iets anders.
Ja, precies. Dat er nog een, ja, daar heb ik ook wel gedachten over, maar dat zou ik nu even niet doen. inderdaad. Kijk, weet je, wij belemmeren onszelf heel veel. Gisteren zat ik iets te luisteren, wat ik echt wel mee ga nemen. Iets kwam, en dan was het uit Prediker, er is een tijd voor lachen, er is een tijd voor een traan. Mm-hmm. Er is een tijd voor leven, er is tijd voor sterven. Er is een tijd voor, nou, al deze 28 stuks, mm-hmm, al deze onderdelen, en wij hebben er een 29ste aan toegevoegd. En dat is opgeven. Dat staat er niet.
Mm.
Weet je? En dus er zijn wij in het leven... Wij zetten God in een kader. Wij zetten God in een hokje. Mm-hmm. En vanuit ook wat we hebben geleerd. We hebben geleerd... Maria en Jozef komen aan in een stal. En Jezus ligt in de kribbe. Nu komen de wijzen komen uit het oosten. Die komen naar de kribbe toe. Dat staat niet geschreven. Maar toch maken wij daar een heel verhaal van. Want er staat geschreven, ze kwamen in een huis. Mm-hmm. En als je kijkt naar wat Herodes die boos was dat ze niet terug waren gekeerd. Wat ging hij doen? Die ging baby's vermoorden. Hij ging niet baby's vermoorden, hij ging peuters vermoorden. Tot 2 jaar. Dus dan zie je dat er een bepaalde tijdspan tussen zat. Maar wij maken daar zo'n verhaal van. Ze zetten het in zo'n kader. En dan... krijgen we bijvoorbeeld kinderen en die groeien op en die zeggen, op een gegeven moment komen ze bij de waarheid, zeggen ze, maar er staat huis, papa. Ja, wat ga je dan zeggen? Dan is dat dan leugen voor hun? Hoe gaan ze dan met Christen om? Ja, maar ja, die ark van Noach, dat was zo'n bootje en er zat een girafje in en er zat dit in, vanwege die plaatjes. Dus wij moeten God niet kaderen. En wij moeten bewust zijn in wat wij brengen, wat wij zeggen.
Mm-hmm.
En als wij dat niet doen, gaan we ook nooit in die glorie lopen zoals het is bedoeld.
Mm-hmm. Ja, het is de menselijke tradities, hè, die God beperken, toch?
Ja.
Onze denkbeelden, wij gaan bedenken wie God is.
Ja.
Terwijl we moeten denk ik dan in verwondering lopen en in volle verwachting zijn van wie hij is. Dat hij zichzelf kan openbaren en niet dat wij hem gaan inkleuren en kaderen.
Ja. Zeker weten.
En hoezeer, in hoeverre kan kunst, zeg maar, dat... Want dat is eigenlijk religieus denken, toch? Dat wij gaan bepalen wie God is. Nee, God is... God zal je straffen. God zal dit. Nee, van God mag dat. Dat is toch religieus denken? Is van wij gaan vertellen wie God is.
Ja.
Hoe in hoeverre is kunst daarin een voertuig om ons om dat denken weer te breken? Ik heb dat zelf wel ervaren en ik ben er zelf op zoek geweest van, wat is dit kunstwerk? Iemand heeft dit gemaakt, dit heeft een bepaalde waarde, hier zitten ideeën achter, hier zit de ideologie achter, hier zit een verhaal achter van die mens. En door dat te onderzoeken, kon ik filosoferen over wat zijn diepere innerlijke waarden waren. Om er wel na ongeveer 15 jaar langer onderzoek naar achter te komen dat er toch maar één echte waarde is die we nodig hebben. Maar het heeft me wel ik heb er wel veel van geleerd, ook tegelijkertijd. Ook om die andere perspectieven te overwegen.
Ja.
Dus de vraag is van, in hoeverre is kunst een voertuig om bepaalde religieuze mindsets soms te breken?
Ja. Ik zit aan twee dingen te denken. Dat is één, de Rode Zee. En klinkt raar. Maar twee, is ik te denken van filosoferen.
Mm-hmm.
Eén met de Rode Zee is van, kijk, het is alsof wij worden geleid. Het volk van Israël is geleid naar de Rode Zee. Die staat voor de Rode Zee. Het leger van de farao in hun rug.
Uh-huh.
Paniek. Twijfel. Je zoekt naar een uitweg, maar er is geen uitweg. En wat ga je dan doen? Dan verval je in je menselijke natuur. Je gaat klagen, je gaat mopperen.
Vanuit angst.
Juist.
Vanuit angst. Gaan ze kijken naar, dit is het, dat moeten we.
Juist.
Het vertrouwen valt weg.
Precies. Maar als God je leidt naar de Rode Zee, mm-hmm. dan is die Rode Zee er niet om jou tegen te houden. Die Rode Zee is er om te splijten. En jou er doorheen te laten lopen. En ik denk dat in kunst, zodra jij, je bent zo bezig met het proces.
Mm-hmm.
En zodra iemand anders daarna kijkt, dan moet hij gaan filosoferen over dat proces waar jij doorheen bent gegaan.
Mm-hmm.
En dat is, dat moeten ze zien te vinden. Maar het filosoferen, dat wat ik denk, het hangt er vanaf in welke kring je je bevindt.
Mm-hmm.
Maar met het filosoferen kan jij naar je eigen referentiekader. Hoe zeg ik dat anders? Naar je eigen ervaringen. Die ga je meenemen in dat filosoferen. Van, zou je het hebben over God? Of zou je het hebben over iets anders? Dus je gaat daarin ook een beetje je eigen wereld creëren.
Het is ook een onderzoek van je eigen overtuigingen.
Laat me goed nadenken over onderzoek van je eigen overtuigingen. In je eigen overtuiging.
Ja.
Want jij zoekt iets mm-hmm. in het proces van een ander. En dat jij kan niet in het denken van die ander je verplaatsen. Dus het enige wat je nu voor handen hebt is jouw wereld. Waarmee jij dat moet gaan interpreteren.
Mm-hmm.
En het gevoel wat het je geeft, denk ik dat is hetgene wat tot je gaat spreken. En ik denk dat daarin, wat is kunst? Kan kunst religie doorbreken? Ik denk sowieso dat het gevoel dat het je geeft, dat het tot je zal spreken.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat jij daar een draai aan moet geven als het jou... Als jij er iets duisters in ziet, denk van, dan moet jij dan ook voor jezelf beslissen van, dit voelt voor mij niet goed aan. Dit vind ik niks, dus ik trek door. Maar we kunnen niet oordelen over anderen van, jij bent zo of jij bent zo. Het kan zijn dat iemand door een proces is gegaan.
Mm-hmm.
Snap je? Waardoor in dat proces dat tot uiting is gekomen. Dus ik denk dat, ik vind het heel lastig. of je met kunst religie kan doorbreken. Althans, het religieus denken.
Het religieus denken, het vastzitten in ons hoofd. Ik bedoel, dus mensen hebben dat niet door, maar als je niet, als je jezelf als atheïst bestempelt, dan kan je nog steeds heel religieus zijn. Religieus of zo.
Ja, ik vind atheïsme eerlijk gezegd ook een religie, want je gelooft ergens in. Je gelooft ergens. Je gelooft iets in iets dat je gelooft in niets. Je gelooft in iets wat er niet is. Niets. Dus, whatever. Dat is filosofie aan zich. Ja. Leuk.
Het filosoferen is een soort voertuig misschien om toch je eigen overtuiging weer even te bevragen.
Ja, als ik kijk naar hoe zeg maar de ontkerkelijking eigenlijk zo'n beetje was begonnen. Want er is een periode geweest dat veel mensen dus niet meer naar de kerk gingen. Of, dat is vooral in de tijden van de beeldenstorm, net voor die tijd. Dan krijg je Descartes, die komt met de ik. Die gaat dan filosoferen over, maar wie ben ik dan? En wat kan ik? Ik ben ik. Dus ik denk dat brengt mensen in verwarring. En het brengt dus, je gaat nadenken over hoe jij denkt. Om wat jij interpreteert, hoe jij dat interpreteert. Het is echt een proces van filosoferen, is een proces van je eigen overtuiging, wat je net zei. Ja, dus ik vind, ik zeg niet dat het slecht is, want mediteren, dat is heel wat anders dan filosoferen. Maar je kan beter mediteren dan filosoferen, vind ik. Maar filosoferen, ik kan goed zijn, want je overdenkt iets. Je probeert iets te verklaren, maar doe het met God.
Ik moest denken aan geloofsspreuken, of Hooglied, of Prediker. Maar waarin Salomo zegt dat veel wijsheid veel droevigheid veroorzaakt. En ik heb zelf ook al eens een tijdje in filosofie gedoken. En het maakt je niet per se vrolijker.
Het brengt juist vragen voort, twijfel voort.
Alleen maar.
En dat zie je ook heel vaak bij wetenschap. Die gaat bevragen en bevragen en bevragen en bevragen. En dat op een gegeven moment, als het gaat om de mens, dan kom je er niet uit. God weet wie we zijn. God kent ons beter dan wij onszelf kennen. Mm-hmm. Dus waar moeten wij zijn? Mijn zoontje vroeg van, die kwam vanochtend. Ik zit met de Bijbel in mijn handen. Hij zegt, de enige wat ik zie is Bijbel, 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 Bijbel. Ik herhaal Bijbel, Bijbel. Mijn zoontje van 8. Ik zeg, inderdaad. Ik zeg, dit is de handleiding voor ons leven.
Mm-hmm.
En alles wat je moet weten over het leven, staat daarin beschreven. Weet je, dus hij aandachtig luisteren wat ik aan het vertellen was. Maar dat is ook zo. Dus als je wil wijsheid. Wijsheid is goed. Te veel wijsheid, dan kom je eigenlijk in filosoferen terecht, denk ik. Ik weet het niet. Zonder God als leiding, als leidraad, als maatstaf, is het oneindig. En dan kom je er niet uit.
Ik denk dat heel veel, als ik voor mezelf spreek, gewoon gelovige, ik ben ook gelovig opgevoed. Tot mijn 14e ging ik naar de kerk, elke zondag. En ik denk dat heel veel mensen die in de kerk zijn opgegroeid, ik zie dat veel om me heen, dat mensen ook graag het filosofische of psychologische kant opgaan. Omdat ze wel die verwondering hebben en ze willen graag begrijpen, toch? We willen graag begrijpen hoe het in elkaar zit, waarom mensen doen wat ze doen. Ja. Wat is de psychologie erachter? Ja. Het verklaren, het verklaren. Weten.
Ja.
Dat je het weet en dat je het kan pakken.
Ja.
Maar dat is niet geloof. Ja. En
klopt, het is een ongrijpbaar proces.
Precies.
En het is gewoon, het is onnut. Het zegt, Salomo zegt het ook, het is nutteloos. Nutteloos om het proberen te begrijpen, want je gaat het toch niet vatten.
Uh-huh.
Weet je? En dus blijf in die verwondering.
Ja. Amen, mooi. Hey, spreekt God ook door kunst, denk je? Kan God kunst gebruiken? We hebben het eigenlijk al, het antwoord is al geweest naar jouw...
Ja, zeker. Kijk, God gebruikt alles. En in dit geval, kunst gebruikt hij sowieso. Want dat is een onderdeel van de kwaliteit die hij in je heeft geplaatst.
Mm-hmm.
Want
jij bent gemaakt naar het evenbeeld van God.
Ja.
En God is God die alles heeft geschapen.
Ja.
Dus als jij net naar zijn evenbeeld, dan schep jij dus ook.
Ja, ik geloof, wij zijn mede-creators. Laten we zeggen, wij zijn makers.
Mm-hmm.
Zo wordt het ook in de kunstwereld gezegd. Wij zijn makers.
Ja, ja.
Weet je? En dat klopt ook. Wij zijn makers. En we zijn, omdat hij dat in ons heeft geplaatst. En je weet, in de Bijbel staat geschreven ook over die talenten. Die, weet je, die man die weggaat en die geeft aan iedereen geeft hij wat mee.
Mm-hmm.
En de ene die maakt er meer van en de ander maakt er meer van. En de ander zegt, nou ja, ik zet het in de grond, want... Je bent een beetje streng en daar had je het niet aan iemand anders kunnen geven, aan in dit geval bank dan, en dan had het nog iets opgebracht.
Ja.
Dus het gaat, die clue hierin is, het gaat iets opbrengen. Mm-hmm. Het gaat sowieso iets opbrengen.
Mm-hmm.
Weet je? En wij moeten ons kunstbeing, moeten we niet in de grond plaatsen met onze religieuze overtuiging van ja, het zou wel niet goed zijn. Nee, wie wij zijn, mogen wij uiten.
Ja.
En doen, want het gaat opbrengen.
Ja.
Of moet ik zeggen, opleveren? Ja.
Allebei.
Yes.
Ja. Dus, ik zit even te kijken. We hebben zulke mooie dingen besproken. Ja, kunst is... het is eigenlijk ook dan een echt een iets wat we zijn ook, hè? Als maker, als creërend wezen.
Ja.
Is kunst ook onze... Ja, ik heb me afgevraagd in mijn leven, is kunst het goddelijke wat wij bezitten? Is het een goddelijke eigenschap dat je creëert? Ik bedoel, zeker vandaag de dag, ik heb nog steeds groot netwerk, ook in seculiere wereld. Nou, wat dat ook. Maar. En kunst, hedendaagse kunst, maar kunst op zich is bijna, voor de kringen waarin ik zit, is bijna een religie. Op het moment dat ik als. Iemand die succes heeft gehad in. Een nachtleven en culturele circuit en daarmee kunstzinnige dingen. Ja, dan word je bijna krijg je bijna een standbeeld voor je dingen. En je wordt ook als soort van quasi heilige ontvangen, zelfs in bepaalde cirkels en in bepaalde, als er een opening is van een museum of zo. Ja, dan ik weet wel hoe ik word ontvangen. Ik ben daar nu niet, dat streelt mij niet meer, maar het is bijna, de kunst is bijna een nieuwe religie aan het worden voor heel veel mensen.
Ja, ik kan er wel iets bij je, ik wil bijna zeggen bedenken, maar ik kan er mee inkomen. Dat het klopt, maar dat komt omdat mensen altijd zoeken naar mensen die of iets waar ze tegenop kunnen kijken.
Ja.
En weet je, een arbeider is een loon waard. Mm-hmm. Dat staat buiten kijf, zegt het woord ook. Dus het respect en waardering die je daarvoor krijgt, nou ja, ja. Maar jij weet waar het vandaan komt.
Mm-hmm.
En wat een ander doet, ja, daar heb je heel weinig, heb je weinig over te zeggen, want dat is hun beleving. Jij mag weten van, dank u wel God dat wat u door mij heen heeft gedaan, dat het gewaardeerd wordt.
Mm-hmm.
Mogen het tot hun hart spreken, dat het hun ook verder zal brengen.
Mm-hmm.
Weet je, dus jij gebruikt het als een vervoersmiddel voor om dichter bij God te komen of om anderen dichter bij God te brengen.
Om zijn koninkrijk.
Juist. En voor een ander hoop je dat die het dan ook op die manier op gaat pakken en dat mee gaat nemen. Maar er bestaat gewoon ook een dimensie van waardering. En ik denk dat jij als kunstenaar, als maker, ook gewoon die boodschap mee mag geven. En zeg van, luister, dankjewel dat jullie het zo waarderen.
Mm-hmm.
Maar ik ben niet de belangrijkste hier.
Mm-hmm.
dat je die boodschap ook meeneemt. Net zoals als een voetballer scoort, dat hij soms op zijn knieën gaat of soms even met zijn handen omhoog staat om God de eer te geven.
Mm-hmm.
Denk ik dat wij als kunstenaar, als maker, dat signaal ook mogen geven. Ik zeg van, dat dit heb ik dus gekregen vanuit mijn liefde van God. Mm-hmm. En naar God toe. En op die manier geven we hem ook de eer. En wijzen wij de mensen die dit het religieus maken of idoliseren, geven wij weer een richting aan.
Ja, precies. Dus dat je doordat we altijd zelf in ons innerlijk, maar ook in onze uitingen verwijzen naar God, gaan we niet, wordt ons ego niet opgeblazen, geven we hem ook de rechtmatige eer. Want ja, wie verdient de eer anders van dit alles, hè, van het leven en alles waar we van kunnen genieten en hoe we onszelf kunnen ontwikkelen.
Ja, dat klopt.
Dank u, Heer. Ja. Ja, mooi. Mooi. Kunst, vrijheid, en al die dingen.
Ja, zeker weten.
Ja. Heb je plannen? Ben je nog veel bezig? Ik weet dat je met Antipesto bezig bent. Dat is een bedrijfje wat zich richt op maatschappelijke ontwikkeling.
Ja, het is een advies- en meldpunt voor pestgevallen.
Mm-hmm.
Heel veel mensen denken dat wij echt met alleen met pesten bezig zijn. Maar we zijn echt bezig met met inderdaad maatschappelijke ontwikkeling, maar persoonlijke ontwikkeling. Waar jij gebrek hebt aan een positief zelfbeeld, weer te investeren om dat zelfbeeld op te krikken.
Mm-hmm.
Waar er een gebrek is aan een goed wereldbeeld, om een positief wereldbeeld te brengen. De wereld te begrijpen, jouw positie in de wereld te begrijpen, je omgeving, jouw positie in je omgeving, en dat jij een maker bent, en dat jij, door wie jij bent, dat jij iets hebt wat je omgeving nodig heeft. Dus dat jij een rolmodel mag zijn van jouw omgeving om het positief te houden en om het veilig te houden. Mm-hmm. Dat is waar Antipesto zich op richt. En daar gebruiken we kunst ook als middel voor. Om de jongeren vooral te bereiken en de vitaalslag te maken naar de wereld. Cool. Dus ja, op deze manier gebruiken wij kunst.
Mm-hmm. En heb je daarvoor, mensen kunnen dat googlen, Antipesto?
Ja, antipesto.nl, dat is onze website. We staan ook op Instagram, Stichting Antipesto.
Mm-hmm.
Op LinkedIn kan iedereen ons vinden. Ook gewoon onder Stichting Antipesto. Facebook, daar zitten we ook heel veel op. En ja, daar kan je ook heel veel zien wat wij doen.
Mm-hmm.
Want we maken gebruik van muziek, we maken gebruik van film en we maken gebruik van sport. Maar doen ook daarnaast activiteiten die een ander verder helpt. En daarnaast zitten we ook in het sociaal domein.
Mm-hmm.
En daar zitten we in gezinnen om daar dus bij de opvoeding te helpen en dingen te stabiliseren, het leven te stabiliseren.
Mm, oké, okay, mooi. Heb je dingen in de toekomst op kunst, creatief gebied? Wat zie jij gebeuren op dit moment?
Wat ik zie gebeuren, ik zie heel veel sowieso motivationals. Daar zijn we vaak mee bezig. Dus met muziek, een spoken word. Dat zie ik zeker meer vorm gaat krijgen. We zijn nu bezig om na te denken over hoe kunnen we creatief kleding gebruiken om daarbij met tekst of quotes anderen te bewegen. Gewoon door middel van passief te lopen met kleren aan, dat mensen dat al zo kunnen zien, lezen. Hoe belangrijk het leven is, hoe waardevol het leven is. Mm-hmm. En daarnaast maken we grafisch content. Grafische designs met daaronder dan een quote om het leven daarbij te laten zien hoe waardevol het leven is. En hoe waardevol jij bent in het leven.
Mm-hmm. Dus kleding die mensen inspireert door een positieve, constructieve boodschap. Is dat ook vanuit het geloof of vanuit met bijbelteksten of is het...
We gebruiken quotes ook vanuit de Bijbel.
Mm-hmm.
Alleen wij brengen ze, we passen ze wel aan, aan deze tijd. Dus er staat niet gij of zo. Uh-huh. Maar jij, weet je, je bent tot zegen, je mag er zijn. Uh-huh. Weet je, dus dat soort dingen. Maar er zullen ook stukken bij zitten waar gewoon duidelijk bijbelteksten op staan. Dus, uh-huh. Er zijn ook heel vaak, wordt in de volksmond, worden er bijbelse teksten gebruikt, terwijl ze niet eens weten dat het bijbelse tekst is.
Uh-huh.
Weet je, dus dat soort, we zoeken gewoon naar de juiste manier om mensen te bereiken en om mensen te inspireren.
Ja. Ja, cool. Ik denk dat is belangrijk toch, dat er in deze tijd dat we elkaar inspireren en dat we ook de juiste boodschap uitdragen en ook daarmee de jeugd inspireren, want die jeugd, bedoel, de wereld zit gewoon in een kanteling, denk ik. Alle sociale structuren en economische, er zijn heel veel structuren die aan het veranderen zijn. Mm-hmm. En ik sprak deze week met tante en die vertelde over haar dochter en feestjes en hoe het er allemaal aan toe ging, dat ik dacht van, oeh, ja, is ook wel heftig. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, het is natuurlijk ook niet zo gek. 2 jaar lang binnenzitten voor jongeren. Mm-hmm. Die gaan deze zomer weer een soort vrijheid tegemoet. Die komen net van school. Die vrijheid willen ze ten volste benutten.
Ja. Ja.
En wie is er niet doorgeslagen in het ten volste benutten van zijn vrijheid? Dat is.
Ja, soms moet je dat, ook ontdekken hoe jij om moet gaan met je vrijheid. En dat je een bepaalde vrijheid hebt.
Mm-hmm.
Inderdaad, wat ik vaak zeg is, soms hebben bijvoorbeeld jongeren geen geloof of vertrouwen meer en weten niet hoe ze met anderen moeten omgaan. En dan zeg ik, soms heb je gewoon iemand naast je nodig met geloof, die jouw geloof tegemoet komt.
Ja, die je aanvult, hè? Dat je elkaars geloof aanvult. Ja. Ja. Dus daarin kan, daarin is kunst ook natuurlijk eigenlijk heel belangrijk, dat er ook kunst gemaakt wordt met de juiste, met een krachtige boodschap.
Ja.
Hè? En het woord van God is altijd hetzelfde. Dus zodra het woord van God daar ook in verwerkt is en zijn ideeën, dan zal dat ook zijn uitwerking hebben.
Amen.
Nee, en de blauwe koepel is een, als blauwe koepel zijnde, zijn we een platform voor kunst, geloof, filosofie en onderwijs. En heb jij daar, wat zie jij eigenlijk als belangrijk iets om ook gelovige jongeren te leren? Of weet je dat, we hebben het gehad over religieus denken en over creativiteit. Wat zou jij graag zien in zo'n platform, anno nu, anno waarin we allemaal, alles via internet gebeurt en ja, je kent deze tijd ook, je kent de maatschappij. Wat zou jij graag zien in een platform als de Blauwe Koepel? Wat misschien gefaciliteerd zou worden voor de jongeren? Of welk gedachtegoed jij graag zou uitgewerkt zou willen zien?
Bedoel je daarbij in de praktijk of in theorie?
Nou, als ik je gewoon, het is natuurlijk een beetje abstract. Je bent nog niet super bekend met deze organisatie. En het is zich ook aan het vormen, denk ik. Maar ik ben gewoon benieuwd. Ja, ik denk vooral in de praktijk. Wat is hetgeen wat jij graag, stel dat we jou voor een klas zouden zetten. Mm-hmm. Hè, dat je een middagles zou geven aan mensen die vanuit allerlei geloofsdingen. Je staat voor een klas voor christelijke, voor gelovige jongeren.
Ja.
Vanuit de reformatorische, evangelische, orthodoxe, alle kanten.
Ja.
Wat wil je ze, wat voor programma, wat is de boodschap, wat wil je ze gaan geven? Wat wil je dat?
Nou, sowieso dat zij van betekenis zijn. Mm-hmm. Sowieso dat zij van betekenis zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is om ze eigenaar te maken. Jongeren moet je niet, ze worden altijd gezegd wat ze moeten doen. En hoe ze het moeten doen.
Mm-hmm.
Er wordt altijd, als ze voor de klas zitten, dan krijgen ze opdrachten mee. Als ze thuis zijn, krijgen ze opdrachten mee. Als ze op straat zijn, dan hebben ze een beetje vrijheid. Maar dan proberen ze mee te doen met. Dus ze worden constant geleid. Maar Je moet ze betrekken. Zij moeten onderdeel zijn van. Ze moeten eigenaar zijn van. Mm-hmm. Op deze manier kunnen ze hun kunst being tot uiting brengen. Op deze manier kunnen ze gaan creëren. En als ik dan... Ik moet straks ook weer voor de klas staan. Maar als ik voor de klas sta, dan vind ik dat heel belangrijk. Ik help jou om mm-hmm. jou te vinden. En het is jouw taak dan, hoe jij jezelf hebt gevonden, om daar de wijde wereld in te trekken, om je omgeving daarmee te inspireren. En dan geef je ze tools mee. Je faciliteert voor ze. Mm-hmm. Zodat ze in principe een soort pilot kunnen draaien. Zodat ze ook de feeling hebben van, oh, kijk eens wat ik kan. En kijk eens, oh, en dat ze daar dan, en dat kunnen ze dan zelf in praktijk uit gaan voeren. Kijk, binnen Antipesto hebben we een bepaalde manier van werken.
Mm-hmm.
Je staat voor ze. Daarmee zeg je, ik ben even jullie voorbeeld. Ik laat jullie zien hoe. Je staat naast ze. En dan ga je ze begeleiden. Je gaat ze coachen, want nu gaan zij gaan creëren. Moet zij gaan creëren. Op een gegeven moment is die zelfredzaamheid is er. En dan ga je achter ze staan, want zij moeten het nu gaan doen. En als ze eventjes terugvallen, ben jij dat vangnet.
Hmm.
Dus die drie luik, die gebruiken wij om dus, ja, dat is ons eigenlijk een onderdeel van onze methodiek, om hun effectief en actief iets mee te geven.
Wow,
en dat kan alle kanten op gaan. In alle domeinen kan je het gebruiken, om het even zo te zeggen.
Mm-hmm. Ik denk dat het een heel essentieel iets is wat je net zegt, dat je voor ze, naast ze en achter ze staat.
Mm-hmm.
Ik denk dat we dat... dat is ook hoe ik zelf me nu sinds 2 jaar bekering met God heb ervaren. Eerst voor me, toen naast me, nu staat hij achter me.
Amen.
Dus je weet waar ik ben.
Ja.
Maar dat is hoe God met ons omgaat, toch?
Ja.
We ontmoeten hem, dan staat hij voor ons.
Ja.
En dan gaan we met hem wandelen. En op een gegeven moment staat hij achter ons en dan...
Ja, dan moeten wij doen. Ja, inderdaad. Ja, nee, ik heb er nog niet zo over nagedacht, maar dat klopt wat je zegt. Maar ga ik meenemen. Dankjewel.
Dus ja,
dat vind ik wel heel mooi. Ja, ja, dat klopt. Ja. Hij omgeeft ons van voor en van achteren. Ja. Oh, halleluja. Dank je, Jezus.
Ja. Ik denk dat dat... zulke mooie dingen. Dominee. Ik vond dat ook heel interessant. Die christelijke hip-hop...
Mm.
Scene, die schijnbaar, hè, dat klinkt als een scene die er was in de jaren 90.
Ja, klopt. En het is ook nu, het is er nog steeds.
Het
alleen
is nog.
Het is een beetje, ik vind het persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, is een beetje afgezwakt. Ik vind dat het meer weer tot leven mag komen. En, maar je hebt bijvoorbeeld Damascus, nou, dat is een bekende, Rechtsstaat was een bekende, jammer genoeg. Ja, is die, een van de zangers van Rechtsstaat, heeft zichzelf om het leven gebracht, jammer genoeg. Die is er niet meer. Maar weet je, er zijn wel hele mooie werken uitgekomen. En er zijn er gewoon nog steeds. Dus ja, het is een... Maar ik denk, ik mag meer fire.
Ja.
Out there.